Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Ik heb weer een Vlaamse comedian te gast en dat is deze keer David Galle.
En toen kwam ik tot de conclusie dat mijn volledig materiaal bestond uit woordspeling. En woordspelingen kun je niet vertalen in het Frans. Er was, alles viel op de grond. Er was niks die klopte. Ik dacht van, what the fuck zit ik hier aan toen, joh.
David speelt al 20 jaar op Comedy Nights door heel Vlaanderen, toert met avondvullende shows en was ook regelmatig op tv te zien. Vlamingen kennen hem bijvoorbeeld als Roste Thierry uit de serie Bevergem. Deze opname deden we in de zomer van 2021 voor een live publiek in Gent bij Zomerbar Massis. Een buitenlocatie die op 100 meter van een drukke spoorbaan ligt. Iets wat niemand mij van tevoren even had verteld. Ooit maak ik nog een keer een aflevering over alles wat er mis is gegaan tijdens het opnemen van deze podcast. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met David Galle. Ik heb één show waar ik over hoorde, waar ik dacht, daar gaan we mee beginnen. Want ik vond het zo'n goed verhaal om te horen. Ik vertelde namelijk van de week aan Bas Beerker, een Nederlands comedian die hier in Vlaanderen woont en werkt, dat ik met jou op ging nemen. En zei hij, leuk, met David. Dan moet je hem vragen naar de show die wij samen deden met Jeroen Leenders. Ik zal het verhaal niet helemaal weggeven, maar ik zal je op weg helpen welke show die bedoelt. Jeroen Leenders presenteerde die show. Die was MC. En wat je als MC vaak doet bij een comedy show, je kondigt de comedian aan die gaat spelen. En als die comedian het podium opkomt, dan geef je die een hand. En zo draag je het woord zeg maar over. En dan kan die persoon gaan spelen. Jeroen Leenders gaf jou een hand en toen...
En hij zei, ik heb in je jas gescheten. En ik kom op het podium op en ik was heel verward. Ik dacht van, maar heeft hij nu echt in mijn jas gescheten of niet? Want hij is er toe in staat. Het is een hele rare man, ja. Maar leuk wel, leuk. Ja, soms gebeuren zo'n ding. Het is wel leuk, als je zo met meerdere op de baan bent, dan wordt het leuker. Want als je alleen bent, zit je alleen maar in je kleedkamer of je praat met iemand. Maar als je met meer bent, dan doen we soms eens gekke dingen. Dat is wel leuk.
Ja.
Ja, zo, we hebben ooit ook, terwijl dat iemand bezig was, William Boeva op een karretje.
Dus William Jij was erbij.
Ja, William Boeva lag op een karretje. En met lang touw hebben we, terwijl dat iemand, ik weet niet meer wie dat er aan het optreden was, maar hebben we William Boeva getrokken van de ene kant van het podium, maar achter de comedian. Dus terwijl dat hij aan het optreden was, passeerde een dwerg op een karretje. Maar liggend zo, met een soort sexy pose. En plots begon het publiek te lachen. Dus die comedian dacht van, man, ik ben goed bezig. Maar het was gewoon omdat William Boeva op een karretje van achter passeerde. Dat is leuk om te doen, zo'n ding. Ja, dat was tof.
Oh, ik ben zo blij dat je dit verhaal vertelt. Mm-hmm. Ik ben dit verhaal namelijk helemaal vergeten aan te halen toen ik opnam met William Boeva. Ah. En ik ken dit verhaal omdat ik op diezelfde avond in Vlaanderen speelde, ergens in Vlaams-Limburg.
Was hij daarbij?
Nee, ik was er niet bij. Maar Jan Linzen, ook een hele toffe comedian, die wilde die avond bij ons komen kijken. Die stuurt mij een berichtje en zegt, kan je mij op de gastenlijst zetten? Ik zeg, ja, dat is goed. Geen probleem, dat doe ik. Ja. En een kwartier later stuur ik hem een berichtje met, je staat op de gastenlijst als Benny Bruinwerker. Hij is heel lang voorprogramma geweest voor Bas Beerker en die projecteerde altijd zijn eigen naam op een verkeersbord achter op het doek van het toneel. En voor de voorprogramma's projecteerde hij ook altijd de naam van het voorprogramma op het doek.
Ja.
En dus ook de hele tour lang Benny Bruinwerker bij Jan Linzen. Jan Linzen staat ook als Benny Bruinwerker bij de bedankjes in de DVD van
is
Bas.
Ja, fuck.
Maar de avond dat dat gebeurde stuurde ik achteraf... Ik wacht even tot de trein gepasseerd is.
Ja.
Dit past zo goed bij de podcast. Leuk, we gaan een podcast opnemen. Buiten, waar? Vlak naast de spoorbaan. Top idee. Maar de avond dat dit gebeurde, stuurde ik aan het eind van de avond een berichtje aan Bas met... Haha, ik heb net voor de gein Jan Linzen als Benny Bruinwerker op de gastenlijst gezet. En Bas Beerker appt mij terug. Man, wij hebben William Boeva op een karretje over het podium getrokken.
Ja, zo zie je maar. Ja, dat is een leuke moment. Nee, daarvoor doe je het.
Ja?
Ja.
En heb je het, want in dit geval was het Jeroen Leenders. Nou ja, dat is gewoon een te gekke comedian die denkt, haha, ik ga een geintje met je uithalen. Je hebt natuurlijk ook vaak, zeker in cc's of bij verenigingen of zo, dat iemand presenteert gewoon vanuit de organisatie die je aankondigt met hele ongemakkelijke...
Dat zijn de ergste dingen, ja. Ja, ja, ja. Ik heb eens meegemaakt dat ze zijn. Dus het probleem is met voorzitters van zo'n vereniging, die boeken jou. En die willen wel iets zeggen, ook ervoor, de mensen bedanken of zo. En het ging over iemand die gestorven was in de vereniging. Dus dat was het einde van zijn speech. En we denken nog allemaal een moment. Even een moment stilte voor de man die gestorven is. En dat was een moment stilte. En dan nu comedy.
Oh man.
Ja, ja. En nu gaan we lachen met David Gaan. Dan kom je op dat podium en heeft iedereen van... Maar hoe durf je nu nog een mop te vertellen? Er is net iemand dood. Ja, maar zo'n ding ja, gebeurt. Dus daarmee, als de voorzitter spreekt, altijd een groot probleem. Ja.
Oh.
Die hebben ook iets van buiten geleerd en het lukte niet om het op te frissen. Je zou denken van, sta daar gewoon, zeg iets. Het is niet zo belangrijk wat je zegt. Maar die hebben dat dan uitgeschreven, proberen van buiten leren. Waarschijnlijk 2 dagen lang, de nacht ervoor niet geslapen, in hun hoofd zeggen van, ik moet dit en dat zeggen. En dan blokkeren ze volledig op het podium. En wordt het ofwel half afgelezen of wordt het iets dat niet meer helemaal klopt. Dat is leuk. Daarvoor doe het. Voor zo'n moment.
Voor foute aankondigingen.
Ja, maar uiteindelijk. Ja. En dan moet je het proberen natuurlijk weer te redden.
Want met zo'n dode man, ik bedoel, de aankondiging is al vervelend genoeg.
De aankondiging kwam van een dode man, precies. Ook, ja.
Maar dan moet je nog gaan spelen.
Ja, ja, ja. Oh ja, man. Maar ik heb al op zoveel vreemde dingen gespeeld. Dat doet er allemaal niet meer toe. Het doet er allemaal niet meer toe. En het zit hem altijd in details. Want je vroeg me mee te doen en het gaat over het slechtste optreden. Dus het allerslechtste optreden. Maar het probleem is, ik, volgens mij moet dat nog komen. Volgens mij is het première van mijn volgende show, denk ik. Maar het ding is, het zit hem altijd in de details. Ofwel is de micro slecht, ofwel is het podium slecht. Ofwel focus je op iemand in het publiek die er zin in heeft. Ik had in het publiek een vrouw en zat bij ons zeggen ze, zat er frak nog aan. Dus zo'n dikke lange jas.
Ja.
En die zat zo wat in te dommelen. Maar je hebt het probleem bij culturele centra, ik weet niet of jullie dat weten. Er zijn mensen die een abonnement kopen, bijvoorbeeld, van het jaarprogramma.
Ja.
En dan gaan die gewoon gaan kijken, ook al kennen ze het niet. En dan zitten ze 5 minuten naar comedy te kijken en beseffen ze plots, ik hou niet van comedy. En dan zitten ze de rest van de avond gewoon in te dommelen of op hun gsm te kijken. En het probleem is natuurlijk dat je altijd focust op die mensen.
Uiteraard.
En zeker als ze van voor zitten. Je ziet, dus als je in een cc staat in een zaal, dan is de eerste 2 rijen zijn helder, zijn verlicht.
Ja.
En dan is er een zwart gat. Maar het probleem is dat de mensen die van voor zitten, dat zijn de meest... enthousiaste kopers, waarmee dat ik bedoel, dat zijn georganiseerde mensen, saaie mensen feitelijk. Die hebben tijd, ik heb dat nooit. Als ik denk van, ik wil naar een optreden, zijn er nooit plaatsen. Maar dat zijn ze van die vierkant georganiseerde mensen die
ik
dan...
Ik heb nog nooit zo over de eerste twee rijen
naar gedacht. Jawel, dat zijn voorzienige mensen, maar die zijn niet avontuurlijk, maar die hebben alles al geboekt een jaar op voorhand. En die zitten op de eerste rij. Is me nog nooit overkomen om op de eerste rij te zitten. Ik zeg eens, als ik iets boek, zit ik ergens van boven op de slechte...
De eerste rij hier bij de opname.
Maar hier telt het niet. Hier telt het niet. Hier is het anders.
Er zijn effectief ook maar vier rijen. Dus
dit is allemaal de eerste rij.
Precies.
Alles is hier de eerste rij.
Oh, maar zo'n vrouw die indommelt. Ga jij met haar praten? Ga je er wat aan proberen te doen?
Nee. Maar ik wil... laat die mensen dan... mensen zijn meestal bang om op de eerste rij te zitten, omdat ze denken dat comedians ermee gaan lachen of ermee gaan praten. Maar ik doe dan hier geen zin in. Nee. Maar soms, als ik iets nodig heb, als het zit in de show en dat ik als functioneel is, dat ik iets moet vragen, dan wel. Maar ik weet het niet. Het hangt af. Ik weet niet, ik ben vergeten. Het is veel te lang geleden nog wel. Ik weet het niet. Soms doe ik het zo, soms doe ik het anders. Ik weet het ook allemaal niet.
Hoor. Nee, maar als het standaard in je act zou zitten, zeg maar, of als je het wil zou doen, dan zou je het weten.
Ja, maar ik ben niet zozeer iemand die altijd met iemand op de eerste rij praat. Of iemand eruit pikt en dan constant teruggaat naar die persoon. Natuurlijk.
Maar als je zegt, tenzij ik het nodig heb voor mijn show, wat je natuurlijk wel eens doet, omdat je gewoon een bruggetje nodig hebt, of je hebt een antwoord nodig voor het verhaal.
Ja, of een naam, of een persoon om zondebok te zijn, is ook altijd leuk.
Uiteraard.
Maar mensen dat eigenlijk niet appreciëren, want je hebt heel veel mensen die volledig dichtklappen. Ik heb getoerd met Zoobie Zoo. Ik weet niet of je Zoobie Zoo kent.
De burlesque act.
Ja, zo, ja, en ook comedy doet ze ertussen. En ze deed mijn voorprogramma bij de show Rover. En ze had een act waarbij dat ze iemand uit het publiek haalt, een masker aandoet en er een burlesque act voor doet op een stoel. Dus die man is vastgebonden en dan passeert er een trein. En dan op de sporen. Nee. Het probleem was... Dus ze haalt, dus iedere avond haalt ze iemand uit het publiek. Die bent ze vast aan een stoel, doet ze burlesque act voor. Iedereen lacht, happy, joy, joy. En
even trouwens voor de mensen die niet gelijk aan het googlen zijn geweest wat burlesque is. Het is een beetje jaren 30 variété, schaars gekleed, licht erotisch.
Ja, jaren 50, zo, ja, maar van die tepelsoeppappen heet dat. Ik weet niet of je dat kent. Je plakt iets op je tepel, waardoor dat de tepel niet zichtbaar is. En dan hang je daar flosjes aan. En de truc is om die te laten draaien.
Bij ons heet het tepelkwastjes, maar jullie hebben er uiteraard weer een leuker woord voor.
Tepelkwastjes is ook leuk. Het klinkt alsof je ermee kunt schilderen. Maar ik zie het niet. Zo doppen en dan zo. Op een blad.
Misschien is het voor sowieso een nieuwe carrière move in coronatijden. Maar...
Ja.
Maar goed, zij haalde... Okay,
ja, ze haalt iemand in het publiek, maar die zat op de eerste rij. Maar die persoon had er helemaal geen zin in. Je zag hem al toeklappen van nee. En die zit op die stoel, maar die zegt ook niet... Die zegt ook niet gewoon nee, ik doe het niet. Die halfslacht is zo raar. Zo alsof hij zelf aan zijn lichaamstaal ze moeten afleiden van laat me gerust. In plaats dat iemand dat zegt, dat is typisch Vlaams. Vlamingen zeggen niet echt wat er scheelt. Ja.
Ja.
En die haalt eruit. Die wordt vastgebonden aan die stoel. Die act begint. Maar je ziet zijn vrouw die naast hem zat... groen worden van jaloezie. Maar die wordt kwaad. Er begint stoom uit haar oren te komen. Die staat recht. Die loopt weg uit de zaal. Die kerel wrikt zijn eigen los van die stoel. Die loopt erachter. Die gaan naast de zaal in de gang ruzie maken. Maar heel luid. Dus de act van Zoe stopt. Ik kom op. Maar die ruzie blijft maar doorgaan. En ze blijven maar naast in de gang naast de zaal feitelijk heel luid ruzie maken. En heel veel mensen dachten dat het stuk van de show was. Omdat mijn show ging over ruzie en over relatietherapie en over scheiden en over zo'n ding. Dus dat was wel zotjes, ja.
Oh, ja. Wauw. Maar ook, ja. Dan kom jij ook op in een sfeer dat je denkt, oké.
Ja.
En nu moeten we er nog iets leuks van maken.
Ja, en ook zo weinig mogelijk stiltes laten. Want iedere stilte die je laat, hoor je...
Hoe lang zijn ze door blijven ruzie?
Ik probeer op sommige dingen niet te letten en uit te filteren. Dus ik weet het niet, maar het is wel heel eind doorgegaan. Ik weet niet tot hoe lang, maar... Misschien thuis nog altijd. Bij die mensen.
Nou ja, mocht je nu alleen thuis zitten en denken, dat was het einde van mijn relatie.
Ja, stuur een mailtje. info@davidgallen.be. Ik zou wel willen weten hoe dat is met die relatie.
Oh, wat goed. Want jij bent in 2000 ongeveer begonnen, als ik het goed heb. Klopt dat?
Ja, ik ben 20 jaar bezig. Ja, het was 20 jaar in die corona was het 20 jaar. Ik had een volledige show. Ik had een... zo gepland. Ik had een David Gal Experience gepland. En dat was een reizend museum waarbij je, als ik binnen gaat, kunt weten hoe het is om mij te zijn. Maar niet serieus, niet zo alleen, maar gewoon, je loopt er een gang met alle rapporten van mij. Dus alles wat leerkrachten tegen mij gezegd hebben, kun je nog trager, of kun je nog slechter, of wat doe je hier? Zo'n dingen. En dat was de bedoeling, maar het probleem was dat niet kon met corona. Er waren geen musea open, dus dat kon allemaal niet. En nu zie ik dat Jacques Vermeire, ik weet niet of dat Jacques Vermeire kent, die is 70 jaar geworden, en nu heeft hij zo'n fucking doeding op de pier van Blankenberg gezet. Maar die meent het ook, het is serieus van hem. Het is niet om mee te lachen.
Nee.
Ja.
Ik ga verder niks onaardigs over Jacques Vermeire zeggen, want ik heb hem graag nog een keer te gast.
Maar uiteindelijk, Jacques is een hele, hele leuke mens.
Oh, dat geloof ik.
Ja. Maar het ding is, hij is grappiger naast het podium dan erop. Die vertelt mij soms dingen dat ik pijs van, fuck man, vertelt dat op het podium. Dat hij zegt, maar nee, niemand wil dat horen. Zo van zijn ex-vrouw en zo en zo'n ding.
Oh, ja, ik zou dat dolgraag horen.
Ik ook. Misschien moet ik gewoon met hem praten en dat dan opnemen. En de verborgen podcast.
Hebben we het dan over zijn eerste ex-vrouw, zijn tweede of zijn derde ex-vrouw?
Heeft hij zoveel ex-vrouwen? Want ik ben al...
Hij is 4 keer getrouwd geweest.
4 keer getrouwd, zo zie je maar. Dat is een aantrekkelijke man.
Hij heeft
geld.
Een hele mooie infrastructuur heeft hij.
Infrastructuur. En je kent hem. Ken je FC De Kampioen en zo? Ken je vanuit Nederland? Of omdat je hier onder deze boom zit?
Nee. Ik heb laatst een beetje meegeholpen om te schrijven aan de roast die voor Jacques werd gedaan. Man. In een enorm programma rondom zijn 70ste.
Ja.
Dus ik heb me in 1 week helemaal gelezen in het leven van Jacques Vermeire.
Hetgeen dat wij over ons heel ons leven heb jij in 1 week zo allemaal geabsorbeerd. Fuck man.
Het was veel.
Ja, het was heel veel. Die heeft van alles gedaan. Toen wij klein waren en we gingen op schoolreis bijvoorbeeld, was er altijd in de autobus een cassette van Jacques Vermeire's eerste zaalshow. Dat was standaard bij ons. En wat dat ook standaard was, dat was dat als we terugkeerden, dat iedereen zich verstopte onder de zetel om te doen alsof dat niemand mee was van de schoolreis.
Mijn dochter doet dat nog altijd.
Ja.
Maar, even teruggaan, want ik zei je bent begonnen in 2000.
Sorry, ik ben het af. Ik haal altijd
nee, dat, dat maakt dingen, helemaal niks uit. Dat is helemaal prima. Zo komen we op de leukste dingen.
Okay.
Maar, als jij bandjes gewend bent geweest van de eerste zaalshows van Jacques Vermeire, en zeker voor de Hollanders, Jacques Vermeire is hier groot. Echt een grote naam.
Maar hij is teruggekeerd in de comedy. Hij was een paar jaar geleden was hij... Wowie, waarschijnlijk was het geld op of zo. En Wowie opnieuw op het podium staan.
Zeg je nu dat dingen doet puur voor het geld? Dat heb ik niet
Nee. Het is gewoon als je comedy verdient niet slecht. Hey, dan moet je, in Nederland wel, maar bij ons... Allee, niet slecht. Ik bedoel, je moet niks doen. Je neemt niks mee. Je hebt geen instrumenten.
Nee.
Je stapt in je auto, je rijdt ergens naartoe. Je doet wat je moet doen en je gaat terug naar huis. Ja. En je krijgt ook nog eten. En drank. Ik heb hier nog niks voor betaald voor dit.
Nee, dat gaat ook niet hoeven ook.
Dus ja, gelukkig. Nee, maar het is niet dat het zoveel verdient. Maar het is, als je het kunt, is het een gemakkelijke job. Maar waarom vertel ik dit?
We kwamen van Jacques Vermeire. Ja. Ik wilde namelijk schetsen, hij is hier heel groot. Zeker in de jaren 80, 90. Want hij speelde in FC De Kampioenen. Ja. Enorm populaire serie. Maar hij deed ook zaalshows daarvoor. Die heeft heel veel radio
En ik zei
gedaan.
Dat hij een paar jaar geleden terug aan het komen was. En ik weet nog dat hij kwam optreden. Ik had in Brugge Comptoir des Arts. Dat is een café. Maar ik deed er iedere maand de Comedy Mondays. Iedere eerste maand. Maandag van de maand. En ik kwam daar en ik heb hem dan in contact gebracht met comedy shows. Die organiseren zo optredens. En sindsdien is dat bam, ongelooflijk gewoon. Ja. Zijn carrière is hoe vooruit gaan.
Ja.
Ik verwacht nog altijd de percent.
wat ik wilde vragen is, als je die bandjes gewend bent van zaalshows van Jacques Vermeire, van gewoon grote zalen die helemaal stuk gaan om alles wat hij doet. Mm-hmm. En je begint dan zelf te spelen, begin jaren 2000. Dan sta je natuurlijk niet per se gelijk in dat soort even grote zalen met even harde...
Oh nee.
Hoe was die beginperiode?
Ah, oh man, ik weet nog even van... Het is mij vallen en opstaan, je leert. En ik weet nog dat ik vroeger dan nerveus was. Binnen 2 maanden heb ik nog een optreden. Zo'n dingen. En dat was een hobby. Ik ben begonnen als duo. Winok en Galle. En dat was een maat van mij, van op school. Die heette Winok, Laurent. En Laurent Winok. En we keken ze op naar Franse humor en Engelse humor. En Kamaruka Herzelen. En we hadden zo een komisch duo gemaakt, namelijk absurd. Ik speelde een beetje zo... Ik was mager en lang. En ik speelde met het trouwkostuum van mijn vader, zo uit de jaren 70, met wijde puipen en zo. En een bril zonder glas. En hij was zo de aangever en ik de... Ja. Maar het was niet zo goed, als ik erover nadenk nu. Het was eigenlijk heel slecht. Ik heb een doos waarin dat ik zo dingen van vroeger steek. En daar staan moppen in dat ik denk, wauw. Maar de mensen lachten toen wel. Dus ik denk dat iedereen samen gegroeid is, denk ik.
Weet je er nog één?
Ja hoor, ik had een heel stuk over vegefielen. Ik had een nieuwe seksuele geaardheid uitgevonden, de vegefiel. En ik speelde een persoon die
Het is 2021, er luistert nu iemand die denkt, dat ben ik ook.
Ja, waarschijnlijk bestaat het. En ik had zo dwaze moppen met... Ik toonde dan een krop sla bijvoorbeeld. En ik zei van, dat is mijn lief. Hele leuke, maar ze kropte altijd alles op. Zo'n ding. Heel veel woordspelingen. En dat ik zei dat ik weet niet wat er is, maar als ik bij haar ben, word ik agressief. Ik hoor alleen maar sla, sla, sla. En dat ging ze maar door. Dat ging ze maar door. Woordspelingen over planten. Heel veel woordspelingen vroeger. Heel veel woordspelingen. Ik ben afgestapt van woordspelingen. Omdat ik moest ooit... in het Frans spelen. Ik ben tweetalig. Hè. En iemand had in Brussel... was er een optreden. Hoe heet ze weer? Els de Schepper. Kon niet, want die speelde ook in Wallonië. Ja. En ze hadden mij gevraagd, wat wil jij het doen? Ik dacht van, geen probleem. Ik ben perfect tweetalig. Ik kan dit. Geen voorbereiding nodig. Dus ik kom naartoe. En toen kwam ik tot de conclusie dat mijn volledig materiaal bestond uit woordspeling. En woordspelingen kun je niet vertalen in Frans. Alles viel op de grond. Er was niks die klopte. Ik dacht van, what the fuck zit ik hier aan het doen, joh. Dus nee, Frankrijk, nee.
En was dit vlak voor de show of gewoon ook echt op het podium?
Op het podium nee. Kwam ik tot de conclusie. Oei, dit is zo makkelijk is niet te vertalen wat ik doe. Shit.
Oh, ja. Wat een rap.
Nee, maar ja, ze dachten dan, ja, die gekke Vlaming. Dan moet je het daarvan hebben, hè. Waarschijnlijk dat ze denken van, het is speciaal. Waarschijnlijk in Vlaanderen is die waarschijnlijk wel goed. Maar wij hebben zo'n ander van wat humor. Man.
Echt. Oh. Ik weet, heel in het begin speelde ik ook nog wel eens in het Engels. En ik doe dat niet meer omdat ik vind de moeite niet waard om het te vertalen voor één show, eens in het jaar.
Het is waar.
Maar ik weet dat ik daar ooit een grap in had over World of Warcraft. En er zat in het Nederlands ook een grap in, want mijn lief had vroeger een vriend, die speelde dat altijd en ik heb heel veel moeite moeten doen om haar los te weken van die jongen. Er zat iets in dat ik zei, ik was haar prins op het witte paard, zoiets. En ik sta dus te spelen en ik had precies dezelfde realisatie met, kut, er komt straks een woordspeling, hoe ga ik dit oplossen? En je moet gewoon door blijven praten en echt zo een nanoseconde ervoor klikt in mijn hoofd, Knight in Shiny Armor. Perfect binnen de context van World of Warcraft.
Ja.
Oef. Ben er nog nooit zo opgelucht geweest op een podium, volgens mij.
Is niet leuk als je, terwijl dat je bezig bent aan het spelen, moet denken aan iets. En je merkt van, dit is dan de routine, hè. Je mond beweegt en je bent al de woorden aan het zeggen dat je weet dat je moet zeggen. Maar ondertussen ben je denk van, fuck shit, heb ik de, is de kachel nog aan?
Heeft die ik denk dat heel veel vrouwen gescheten?
Heeft die? Ik denk dat, ja. Dat is hetgeen dat hoort van vrouwen tijdens de seks. Dan zo denk van, shit, de was moet er nog in. Zo'n ding. Het
is een mooie natuurlijke pauze, terwijl er weer een trein passeert.
Knippen we eruit.
Komt allemaal goed. Maar dat is ook de charme van een live aflevering. Ja. Dus dat kan. En iedereen heeft hier koptelefoons. Dit is natuurlijk ook wel wat je zei. Je leert het met vallen en opstaan. En het zijn vaak de details bij shows. Het zijn ook vaak dit soort dingen bij shows die het heel lastig maken.
Oh, de trein bedoel je?
Ja.
Oh, maar uiteindelijk is... Jij bent de enige die er een probleem van maakt.
Oh, nee. Ja, nee,
echt
bedoel,
wel, ik heb ook al gemerkt van... Voor mij kan die trein eigenlijk niks heel. Die brengt mensen naar wat ze moeten zijn. Mensen die mensen gaan redden. Misschien waarschijnlijk ook een seriemoordenaar die erop zit. Die niet iemand gaat wurgen of zo. Dat is ook wel jammer aan de trein. Maar dat is het ambigu van de trein. Kun je voor van alles mee... Joden zijn gedeporteerd met treinen. Maar ook dokters die naar het wijk gaan. Treinen zijn...
Voor- en nadelen.
Ja, zoals alles. Ik heb een hond die omver is door een trein. Echt waar. Een Een zwarte Bouvier. Je kon niks aan zien. Alleen maar een heel klein beetje bloed uit zijn neus. Echt waar. Bij ons zijn ze en train peut ton cachet en autre. Dat wil zeggen dat als de trein aankomt, dan kan er een ander in achter zitten. Omdat de trein zo groot is.
Het is mooi hoe je door blijft lullen, zodat ik geen nieuwe vragen over een kutoptreden kan stellen.
Oké. Nee. Maar je was bezig over dat Frans. Maar het probleem is dat ik nu ook al gemerkt heb. Ik schrijf blijkbaar, ik wist het niet van mezelf, mijn shows in het West-Vlaams. In mijn hoofd, hè. En ik heb één mop die alleen maar werkt in West-Vlaanderen, omdat het bekt zo goed. Ik heb iets over kokosnoten. Dus het feit dat mijn zoon heeft een vorm van ASS, dus autisme spectrumstoornis of ADHD of ADD, ik weet niet net wat het is. Maar het gaat over het verhaal dat ik zoek naar een oplossing om hem te stimuleren op school. En dat er een perfect moment kwam, omdat de juffrouw vroeg om een spreekbeurt te doen aan de kinderen. En dat ze zelf het onderwerp mochten kiezen. Dus voor iemand als hem is dat geweldig, want dan neemt hij iets dat hij zelf interessant vindt en is hij erdoor gestimuleerd. Dan gaat hij erin door. Dus haakt die af, omdat het niet interessant is. Ja. En het is echt gebeurd. Mijn zoon wou een spreekbeurt maken over kokosnoot. De kokosnoot. Maar een heel raar onderwerp is. Want de andere kinderen in school deden voetbal, mijn puppy, mijn zoon, kokosnoot. Om een of andere reden. Maar ik dacht van geen probleem. Het is echt gebeurd. Maar alles wat ik vertel op podium is trouwens echt. Ik lieg niet. Ik kan niet. Ik kan niet zeggen dat ik een bakker ben, terwijl ik niet ben. Voor de sake van de joke, ik doe het niet. Maar dus ik moest die kokosnoot in twee zagen. Dus echt, hij wou de binnenkant tonen aan zijn klasgenootjes. Maar ik ben zo lui, dus ik had dat zo uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En ondertussen lag die kokosnoot daar. En wat gebeurt er? Ik snij die kokosnoot uiteindelijk de dag voor de spreekbeurt in twee. En ik merk, fuck, die kokosnoot is rot. Die kokosnoot is rot. Dus ik had toen bijgeleerd en dat was de bedoeling. De joke is van, het is ongelooflijk, maar ik heb... het probleem is dat ik zeg van, ze was fort. Allez, ik gebruik het woord fort in de mop. Het is raar, want nu kan ik precies die mop niet meer juist vertellen. Maar het doet er niet toe. Omdat ik hem op een andere manier vertelde. Dat is jouw schuld. Maar, fort is een woord dat alleen maar in West-Vlaanderen en sommige bepaalde delen van het land verstaanbaar is. Maar het is wel de pointe. En het is heel belangrijk dat die onmiddellijk valt. Want als die niet valt, dan heeft zo iemand van, ja, en hoe gaat het verder?
Precies.
En ja, en dat is echt het probleem, ja. Dus ja, het woord fort is een probleem. Dus ik moet letten dat ik voor ik hem opschrijf, dat ik het woordenboek of mensen uit andere provincies bel.
En ben je hiermee niet de fout in gegaan? Bijvoorbeeld dat je in Vlaams-Brabant of Vlaams-Limburg speelt en dezelfde joke doet, eindigt op fort en de hele zaal je aankijkt van ja?
Ja, en omdat ze het woord fort zo... rot. En rot bekt ook niet zo goed. In de mop. Je moest erbij geweest zijn. Dat is trouwens de naam van mijn volgende show, denk ik. Je moest erbij geweest zijn. Dat is een comedian die dingen niet goed kan uitleggen.
Hoe, trouwens wel, want de vraag, ja, en toen is er relevante. Hoe heb je het opgelost voor je zoontje? Is die met een rotte kokosnoot naar school gegaan?
Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik denk dat we een nieuwe kokosnoot hebben gekocht of zo.
Oké.
Denk ik. Of een fles Batida, die we thuis hadden staan. Pak dan mee, het lijkt op een kokosnoot gedroken. Geen idee.
Wat is er bij jou misgegaan wel aan technische dingen? Of dus...
Ik dacht in de jeugd dat ik een comedian ben geworden, heel veel.
Dat ook.
Ja.
Want dat is al erg genoeg, dat je besluit, ik word comedian, maar dan moet je het ook nog worden. En dan ben je niet van de een op de andere dag dat je zegt, nu ben ik het en ik leef ervan.
Nee, je moet als comedian geboren zijn, denk ik. Ik had de navelstreng rond mijn nek, dus ik had wat zuurstof tekort. Dus ik denk dat het is van mij.
Dat verklaart een hele hoop. Nee, maar in de aanloop daar naartoe, dat je kan besluiten, oké, dit is nu mijn beroep, dit is waar ik voor rondkom. Ja. Sta je op heel veel plekken waarvan je nu waarschijnlijk, als je een aanvraag krijgt, zegt, ja jongens, dat gaan we niet doen.
Ik zit in een punt, ja nee, dat ook niet, maar ik weet niet wie het ooit zei, van je doet zalen twee keer. Eén keer als je...
On the way up.
On the way up and once on the way down.
Ja.
Nee, ik kom soms op plekken dat ik denk, ik kan dit toch niet blijven doen. Zo'n jeugdhuis, waar dat iemand vraagt van, heb je een ticketje? En ik zeg maar, kom je spelen? Zo, kom aan. What the fuck zijn je mee bezig? Echt waar, het gebeurt zo vaak. Het gebeurt zo vaak dat je binnen wandelt, je moet optrainen, je wandelt ergens binnen. En vooral op die, zo de basket heeft comedy georganiseerd. En niemand kent comedy. En ook niet de moeder van die aan de kassa staat. En dan vraagt ze een ticket. Ja, heb je een ticket? Maar ik zeg, moet je optreden? Oh, sorry. Zo'n ding gebeurt vaak, ja.
En, want die shows, dat zijn ook de shows die vaak... jeugdhuizen hebben dan vaak nog wel een fatsoenlijke geluidsinstallatie of een lichtinstallatie.
Ja, één jeugdhuis niet. In Roeselaar is de jeugdhuis die blijkbaar van de pastoor... kijk daar, in de kerk hangen ze van die langwerpige speakers.
Ja.
En dat klinkt, alles in de kerk klinkt zo eens. Omdat iedereen toch slaapt. Maar voor comedy moet je wel de persoon die praat verstaan. En dat was echt zo kerkgeluid. Dat was, en niet regelen. Maar ik heb al, als de kleine genoeg groep is, ik kan mijn stem luid gewoon dragen. En ik doe dan gewoon die micro weg en ik speel dan gewoon zonder micro. Al hele leuke optredens gehad. Ook omdat mensen de rider niet lezen. Dat je toekomt, is alles in orde? Ja hoor, waar is de micro? Welke micro? Dus ik denk, oké.
Die waarvan we gezegd hadden dat die er moest zijn?
Dat die erop stond, ja.
Oh, wat bizar.
Ja. Soms. Rider. Rider is dus de lijst met alles wat dan nodig is voor goed optreden.
Ja.
En dat staat erop. Micro, podium, publiek. En liefst ook betalend publiek. Vind ik ook wel belangrijk. Voor een comedy show, hè.
Kan je uitleggen waarom?
Ja, zeker. Ik was ooit doorverkocht. Dus iemand had mij geboekt en gespeeld van boeker. En had mij dan doorverkocht, maar zonder de voorwaarden.
Ah.
En ik stond in een tent die niet betaald was, dus iedereen wandelde binnen. Er was daar een draaimolen die zo... En iedereen wandelde binnen, keek zo 2 minuten en ging weer weg. En bleef ook maar babbelen, want wat doet die gekke man daar op het podium? Wij willen gewoon een leffe drinken, of zo, weet ik veel wat. Mag ik leffe zeggen?
Ja.
Oké.
Leffe?
Of zo dacht ik niet. En ik weet niet meer waarom ik dit vertel nu. Wat moest ik...
Iemand had je doorverkocht, dus ja. Iemand had voor boeken gespeeld.
Ja. En ook de prijs ook nog een keer zoveel hoger gemaakt. En dat vind ik grof.
Ja.
Want ik wil niet dat de mensen denken dat ik heel duur ben of zo. Ik ben helemaal niet duur. Ik kan voor heel democratische prijzen boeken, maar niet voor familiefeesten of zo. Dat is ook al is gebeurd. Dus ik ben nooit geboekt voor een... Oh, iemand wordt verkracht in het park achter ons, denk ik. Ik hoorde iets in mijn koptelefoon.
Ja, misschien wat uit een trein, dat geeft niks.
Oké, ça va. En dat was een trouw, dus een huwelijksfeest.
Ja. Yeah.
En ik was geboekt om daar te spelen vlak voor het dessert. En waarom? Omdat de bruidegom en zijn broer enorme fans waren van comedy. Maar de bruid niet. En haar familie ook niet. Niemand, in feite. Niemand. Niemand was fan van comedy. Iedereen had zijn familie jaren gezien, wou aan tafel zitten, een praatje slaan. En plots kom ik daar, hey, hallo. En zo wat onnozele dingen vertellen over relatieproblemen. Wat eigenlijk ook niet gepast is. Op een huwelijk.
Oh.
Ja.
Hoe... Dat is pijnlijk. Hoe boos keken de tafels naar je?
Ja, dus het is een mengeling van boosheid en zo gelaten of hoe heet. Ja, ik weet niet. Het was ambetant. Maar dat zijn van die momenten dat je hoopt dat er een achterdeur is. Dat je niet opnieuw door heel de zaal moet. Hey, bedankt. Hey, dag. Hey.
Oh, dat is, dat is verschrikkelijk.
Ja.
Want sowieso, hoe ga je weg van zo'n show? Want los dat het vervelend spelen is, maar ik neem aan dat je ook wel beseft, ah kak, ik heb hier gewoon op de trouw van die mensen, dit gaan ze...
Altijd
zolang
herinneren,
dit huwelijk duurt, gaat dit voorbij komen en ook dat vrienden en die familie zegt...
Ja, weet je nog, het was een leuk feest, maar ja, David Galler, niet moeten doen. Nee. Ja, maar nu ben ik wel in die fase. Ik selecteer beter. Ik ga zo'n dingen niet meer meemaken. Gewoon dat ik op de verkeerde plaats sta, komt zelden voor. Omdat ik weet van... Ik ben 20 jaar bezig. Ik weet ook, dat moet je niet doen. Een van mijn allereerste optredens was in een bejaardentehuis. Hoe dat ik er ooit op gekomen ben, geen idee. Internet? Ik ken dat niet. Zo'n ding. Het was ook 20 jaar geleden. Die mensen waren geboren waarschijnlijk in 1850 of zo. Shit, man. Niet oké. Okay. Bejaardentehuis, man.
Oh. Kan je beschrijven hoe het is? Als je bent net begonnen, dan zit je nog in de fase dat je denkt, over 2 maanden heb ik weer een show. Dan ben je blij, want je gaat ergens spelen. Je vertrekt van huis.
Ja.
Dan kom je aan en dan zie je, oei.
Maar je komt in een neerwaartse spiraal in je hoofd, hè. Je staat voor dat publiek, niemand lacht. Dus je hebt er nog iets. En je denkt van, oh nee, met deze gaan ze ook niet lachen. Maar je weet dat je moet brengen. En je ziet inderdaad, ze lachen niet. Dus je komt in een soort van neerwaartse spiraal van onzekerheid en zelfhaat. En dat straalt af van het publiek. Ja, ze zien, als iemand zo aan het sukkelen is, ze zien dat. Allee, ze zien als je niet uit je woorden raakt, als je net iets vertelt en je ziet dat je eigen gezicht. Dus als mensen moeten lachen en dan vertelt de comedian een mop en je ziet aan het gezicht van de comedian, dit is een hele slechte mop, dan is het niet goed. Dus je raakt een soort van neerwaartse spiraal. Maar nu heb ik geleerd, het is een hele foute manier van daarmee omgaan. In feite moet je gewoon blijven geven. En al de energie die je steekt in het publiek krijg je ooit wel terug. En als je publiek kent, stel dat ik nu zou staan voor een bejaardenpubliek, want ik pas soms mijn materiaal wel aan, hoor, aan de mensen. Als ik merk van dit zijn hele brave mensen, dan maak ik het allemaal wel wat zachter. Dat wordt comedians zogezegd doen dat niet. Hè. Want je moet jezelf zijn en love it or leave it, maar dat is niet zo. Mensen betalen een ticket, ze willen jou zien, een organisator betaalt iets. Ik probeer gewoon dat de mensen een leuke avond hebben. Het gaat niet over mij, het gaat over... Allee, het gaat er gewoon over, maar ik sta op dat fucking podium. Dus de mensen mogen er ook iets aan hebben. Zo. Dus daarom, het is ook jammer. En daarom focus ik dan ook op zo'n vrouw die ligt te slapen op de eerste rij met haar frak nog aan. Omdat ik denk van, kom aan. Ik ga ze mee, kom aan. En dan merk je van, nee, ze is doof en ze slaapt. Dus ja. Jammer.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Wat is het langste... Wat je wel eens op een podium hebt gestaan en geprobeerd hebt. Oké, ik ga jullie toch nog meekrijgen.
Ja, het duurt zo lang of dat het duurt tot je ze mee hebt. Hè. Geen idee.
Of laat ik het anders vragen. Kap jij een show eerder af als je op een gegeven moment merkt hoe dit gaat? Want natuurlijk bij je eigen zaalshow, een avondvullende voorstelling, kan dat niet. Daar kan je niet na 30 minuten zeggen... Doei.
Ik heb toch al verhalen gehoord van comedians die iets faken op het podium. En die gewoon zeggen van... stem is waar. Zo'n dingen. Jawel. Heb ik al gehoord. Ik kan niet zeggen wie dat is.
Heb je het ooit zelf overwogen om het te doen?
Nee, maar ik heb wel soms de reflex dat ik ietsje langer speel. Wat ook niet leuk is voor andere comedians. Omdat ik denk van, ik heb ze nog niet genoeg. Nog een beetje. Ah, ja, ik heb ze. Oké, voilà. Up en weg. Okay, ja. Nou wel. Maar ik heb dingen ook... ik weet niet of... Heeft Jeroen Linders ooit het verhaal verteld van... in Waregem?
Nee.
In Waregem heb je Nacht van de Humor. En Nacht van de Humor is een enorm evenement. Er zit niet gezeverd tot... meer dan 1000, misschien 1200, 1500 personen. Oorspronkelijk was dat in een tent bij het cultureel centrum van Waregem. Maar nu hebben ze al de hallen van Waregem. En als je op het podium staat, dit is een grote ja, expohal.
Ja.
En er is een soort van waas over dat publiek. Dus er zijn tafels tot zover dat je kunt zien met grote schermen, omdat je te klein bent op het podium. En daar had Iwijn Segers, ik weet niet of je Iwijn Segers kent,
ja.
En heeft dat ook op zijn dvd gezet. Soms kan het eens verkeerd gaan, heet dat
stukje. Oké, en dan even, want Iwijn is redelijk absurdistisch.
Ja. Het is zo'n beetje Andy Kaufman van bij ons. Omdat hij, zijn act is, ik speel een slechte comedian. Maar dat is alleen maar grappig voor comedians. Want wij weten exact wat hij fout doet, maar hij doet het opzettelijk fout. Ja. Waardoor dat ons van, ha, grappig. Ik heb hem ooit een kwartier tegen een dame naast het podium zien praten in plaats van de show te doen. En dat is conceptueel. Achteraf kunnen we mee lachen. Maar op het moment zelf, dat publiek, zit daar gewoon en denkt van, maar dit is gewoon een slecht comedian. En dat is zo jammer dat mensen dat dan niet doorhebben. Maar enfin, die werd weggeboet, weggehoond, ja, in Waregem. Maar hij bleef staan. Hij dacht van, ik doe dit. Dit is het concept. Mensen zijn kwaad op mij. En ik blijf maar gaan. Waardoor...
Klinkt als iemand zegt.
Waardoor ik speel samen met Jeroen Leenders in Waregem. Vorig jaar zeker niet. paar jaar geleden. En de organisator komt naar ons en zegt van, bon, als je het gevoel hebt dat je het publiek niet mee hebt, stopt alsjeblieft onmiddellijk. En die kerel, dat is het enige wat hij zei tegen ons en hij gaat weer weg. En Jeroen Leendert zegt van, ja, ik heb zo het gevoel dat het vandaag niet gaat lukken. En die staat 2 minuten op het podium en die lokt zo'n reactie van het publiek uit, waardoor dat iedereen begint te boeien en zegt van, moet ik weggaan? Publiek, ja, fuck off. En die is weg. En die baas van Warham komt bij hem en zegt van, is het voor de kloot of wat? Zo, en echt. Maar zeg dan, je zegt niet tegen een comedian van, als het niet lukt, ga weg. Kom aan dan. Noorslaar. En ik sta er dit jaar weer. Volgende week trouwens. Volgende week sta ik weer op dat festival.
Ja. Oh, ja. Veel plezier.
Maar het is altijd leuk.
Maar moest jij toen nog na Jeroen Leendert spelen of was je al geweest?
Nee, ik mocht na Jeroen Leendert. Ja.
Dan kom je dus weer in zo'n...
Ja, maar dan het is de beste plaats, hè. Want als mensen niet content zijn, dan heb je alles te winnen.
Vandaar kunnen ze alleen naar boven.
Ja, dat zijn de beste plaatsen als je speelt, dat weet je ook. Ik ben comedian. Na de pauze is een goede plaats.
Ja.
Als het te lang duurt, is de laatste plaats ook niet zo goed. Omdat iedereen al moe is en denkt van... Ik wil
zeker als je voor je zo'n comedian hebt die maar door blijft gaan. Omdat hij denkt, ik heb ze nog niet helemaal. Oh, dat is...
ja.
Zo irritant.
Ja, ik weet het. Ja. Dus ja, het is daar. Dus ja, ça va, daarin. Ça va wel.
Ja. Heb jij ooit, ik vergeet dit zo vaak te vragen aan Vlaamse comedians. Maar heb jij ooit gespeeld in het legendarische café Far West in Loenhout?
Nee, nog nooit van gehoord.
Oh, wat zonde.
Nee, ken ik niet. Is het zo'n cowboybar? Of,
Ja, zonder ook maar enige aanleiding. Het is een restaurant met een western thema. helemaal aangekleed in western stijl. Het heet Far West. Dus iedereen die er komt, zegt, oh, Far West is ook vanwege het thema. Dus, Nee, dat is zomaar.
Vertel, ben je er gaan spelen?
Ik ben er geweest. Ik heb het op zich niet zo heel zwaar gehad. Maar het was heel typisch zo'n locatie. Je komt daar binnen. Iedereen zit daar gewoon voetbal te kijken. Oof. En heeft helemaal geen interesse in comedy. Maar het is vooral een plek waar... Elke comedyavond was er weinig interesse in de comedy. Maar er hing ook vooral een heel groot schilderij aan de muur van een vrouw. In een soort indianenachtige setting naast het podium.
Ah, ja.
Dus je weet al wat er gebeurt. Elke comedian die opkomt...
Zegt er iets over. Ja.
En nadat Seppe Toremans er is geweest, werd er door de organisator altijd wel bij gezegd... Zeg alsjeblieft niks
over
het schilderij. Want dat bleek... De overleden moeder van de uitbater.
Oh shit.
Te zijn.
Oh my god, fuck. Ja.
En Seppe is daar redelijk los op gegaan.
Oh shit.
Maar dat is typisch zo'n plek. En die zal je ongetwijfeld hebben gedaan. Ook niet daar. Mm. Maar wel gewoon een café. Ergens in Vlaanderen op het platteland. Waar je aankomt. En mensen zitten er overduidelijk niet op comedy te wachten. Ja. Op de avond dat ik er was, zaten ze duidelijk niet op Jelle den Turk te wachten. Oh, met hele goede en hele absurdistische liedjes.
Ja.
Met de Concerto con Legumo.
Die speelt nu bij Dirk. Dat is nu de zanger van
ja,
Dirk.
Ja, ja, die heeft een bandje wat het hartstikke goed doet.
Ik heb hem ook gezien toen dat hij begon. En hij leek op Gunter Lamoot toen. Dat doet hij niet toe. Maar wat je zegt over ergens te landen, een café. Ik heb ook zoiets meegemaakt. Maar het probleem was... het was Hoogleden, die kant. Ik weet niet of je dat kent. Het is zo centrum, West-Vlaanderen. Het is zo wat afgelegen. Dus de huizenprijzen zijn wat lager. En je hebt in West-Vlaanderen heel veel bouwfirma's met... Polen en weet ik veel wat. Die zoeken dan zo een goedkoop huis. Dus die wonen daar ergens allemaal in de buurt. En ik moest spelen... In zo'n dorpscafé. En heel weinig mensen reageerden op wat ik zei. Maar heel weinig. Tot het optreden gedaan is. En ze me zeiden dat meer dan de helft van het publiek bestond uit Polen. Dus die stonden daar gewoon pintjes te drinken. En die dachten van, what the fuck is dat met die keren? Wat is dit? Dat is toch ook... Ja.
En heb je op enig moment tijdens de show niet gedacht... Oké, maar dit is wel heel raar dat ze echt gewoon... Want zelfs als mensen er niks aan vinden, reageren ze nog wel met een blik van afkeuring? Of...
Ja, meneer, ze reageren daar wel. Maar je merkt van, ik spreek niet zo goed Duits, maar ik heb ooit een Duitse comedy show gezien. En nu en dan moest ik lachen. Gewoon omdat het grappig was. Ik verstond het niet, maar je deed zo. En dan is dat grappig, snap je?
Ja,
dus misschien lachten ze ook net op het moment dat ik dacht van, Ja, ik weet niet. Ik heb ze mee, ik heb ze helemaal niet mee. Maar het waren gewoon Polen, dus ja.
En hoe ervaar jij West-Vlaanderen om te spelen?
Ja, ik ben van West-Vlaanderen, ja, dus voor mij lukt dat wel goed, het is geen probleem. Ik speel ook altijd in het West-Vlaams, in West-Vlaanderen. Het zou lullig zijn om Frans te gaan spelen. Zo. Toch. Maar ik merk nu ook dat ik, omdat jij van Nederland bent, dat ik zo anders praat. Dat je echolalie, ken je dat?
Nee.
Ik heb zo, en ik probeer het er bewust mee om te gaan. Dat is, als ik met een Antwerpenaar praat, sluipen er Antwerpse accenten in mijn taal. Dat is heel raar. Ja, joh. Dat is zo'n ding. Ik ben eens, wat doe je, David? Stop ermee. Heel irritant.
Ik doe het in die zin, als ik in Vlaanderen ben, in woordkeus, niet in accenten.
Ja.
Maar voor de show appte jij me, ik ben er zo meteen. En ik stuurde terug, geen stress. Dat zou ik in het Nederlands nooit sturen. Alleen in Vlaanderen.
Wat zou je sturen anders?
Zie je zo, maakt niet uit, no worries, weet ik niet. Maar niet, geen stress.
Oké.
Maar en ook dat die man nog naar de toog ging. Ik zou normaal nooit toog zeggen. Ik zeg bar. Maar omdat ik in Vlaanderen ben, zeg ik dan opeens toog.
Ja, oké, ça va. Maar ik heb ooit meegedaan in 2005 aan de, dat heette nog de MySpace Comedy Award. Ken je nog MySpace? Dat was voor Facebook.
Ja.
Iedereen had een MySpace. Ik heb maar ergens een MySpace.
En ik weet het, omdat de MySpace Comedy Award is later de Culture Comedy Award geworden.
Ah ja, en ik heb meegedaan, denk ik, het eerste jaar dat Culture Comedy Award was, denk ik, of zo. Ik weet het niet meer heel zeker. Doet er niet toe. En ik had in mijn show ook stukken over PMD. PMD, dat is zo wat wij in een blauwe zak...
plastic, metaal, drankbussen.
Mai.
Drankverpakkingen.
Mai is dat, dus je weet het, hè. Oké, het is precies een quiz hier. en ook groen of ik weet niet, compost of ik weet niet wat. Het ging over compost of weet ik veel wat. Maar bij jullie is dat GFT-bak of zo.
Groene kliko is de GFT-bak, groente, fruit en
groene kliko, wat zeg je? Groene kliko?
Ja, een kliko is zo'n grote vuilemmer.
Oh.
Vuilbak.
Omdat hij kliko zegt, als hij hem open doet. Maar dan zijn wij gek. Nee, maar en ook die moppen vielen ook helemaal plat, omdat de mensen konden er zich geen beeld bij schetsen wat bedoelde.
Want even ook de Culture Comedy Award en toen dus de MySpace Comedy Award was een wedstrijd en die speelde zich af in Nederland en in Vlaanderen. Dus toch?
Ja, het speelde zich vooral af in Nederland, maar ik denk niet dat ik ooit bij ons geweest ben daarbij. Dat was
nee, maar vooral, jij deed dit
in Arnhem. Dus. Ah, ja, wel.
In Nederland.
Ja, en toen merkte ik ook van, ga niet naar Nederland, David. Blijf hier. Ik dacht van, oké, hoe moeilijk kan het zijn? Ik ga gewoon over de grens gaan optreden en dan vergroot ik mijn speelplaatsen. Maar het is niet zo eenvoudig. Ik denk dat het moeilijk is als Vlaming of als Belg om te gaan naar Nederland, basically.
Ja... Wat vond jij de dingen die je toen al merkte dat je dacht, oei, ik houd gewoon bij Vlaanderen?
Omdat er heel hard in hokjes gestoken was. Bij ons zijn ze comedian, maar dat gaat gewoon voor alles wat je doet op een podium. En daar was je plots een solist. Ik heb niet eens mijn viool mee, what the fuck, man. Een solist, omdat je zo cabaretier en dan alleen op podium, dan ben je solist. Maar ik dacht, cabaretier, man, rustig aan. Ik ben geen cabaretier. Cabaretier klinkt zo,
Ik vind het heel leuk, want ik heb dezelfde gedachte gehad andersom. Ja. Met als ik in Vlaanderen ga spelen, dan vergroot ik mijn publiek en mijn werkterrein. Mm-hmm. Dat is handig. Mm-hmm. En wat ik juist heel erg waardeer in Vlaanderen, is dat dus het publiek over het algemeen denkt... Mm-hmm. Ah ja, het is vanavond comedy. Nou ja, jij doet dit, jij doet misschien liedjes, jij doet misschien meer iets absurds. Nou ja,
doet er niet toe. Ja,
het is voor te lachen. Als ik het leuk vind, ga ik lachen.
Voilà, dat is ook. En dat vind ik ook wel een goede manier. Toch?
Ja?
Zonder te veel te denken van, ja, ik vond nu toch dat er een liedje tekort was. Maar denk van,
en wat je al aanhaalde, vooraf gewoon eten? En een
vooral
drankje.
Eten vooraf. Wordt ook onderschat. En dat klinkt zoiets, luxe of zo, maar het is heel belangrijk dat we staan op podium. En ik heb al avonden gehad waar hij zo in het borstelkot, noemen wij dat. Dus waar alle borstels
het
staan.
Het bezemhok, ja.
Ja, het bezemhok. Ja. Direct mijn heksten al. En dan zit je daar op een bak bier en denk je van, maar dit is niet leuk. En dan ga je kwaad op het podium en is heel je set met een kwade inslag. Dus het is gewoon belangrijk dat je zo op je gemak bent. En nog een gesprekje met collega's of zoiets leuks.
Wat is de, als het niet al het bezemhok was, het ongemakkelijkste wat ze als kleedkamer hebben?
Goh, naast het podium. Dat is de slechtste plaats dat je kunt hebben. Naast het podium. Ja, en dan, weet je wat ik ook zo fascinerend vind? Dan word je zo aangekondigd. Hier is hij dan. Maar je staat er al. Je staat er constant. Iedereen weet dat je komt. Je staat er. Onnozel. Allee, het is heel onnozel. Dus zo van die aankondigingen en zo vind ik ook allemaal lullig. En zo'n muziekje om op te komen en zo rook om door te komen. Of weet ik veel wat. Ik heb Alex Agnew ooit zien vallen van het podium. Zo. Er is een filmpje van online.
Echt?
Dat hij zo... Maar de stappen niet goed geteld. En gewoon... van voor van het podium. Ja. Ja. Ik heb Joost
Verliefde?
Nee, Joost...
Van de Kastelen?
Van de Kastelen. Deed ook comedy.
Ja. Yeah.
En hij was tijdens de Comedy Casino Cup... Ik heb er een gif van gemaakt. Die staat ergens online. was hij zo aan het vertellen. En er zit één voet naast het podium. En die verdwijnt gewoon boom, volledig achter het podium. Achter het podium, gewoon tussen het podium en de muur. Onder het doek zat hij zo. Ja, fantastisch om te zien. Dat zijn leuke momenten, toch? Daarvoor doe je het. Maar ja, ik ben ooit over een monitor gevallen op het podium. Dus ik kwam op, maar er ging een band achter mij spelen. Wat ook al tamelijk lullig is, comedy en muziek combineren. En alle instrumenten stonden al, dus ik had niet zoveel plaats om nog iets te doen. En ze noemen mijn naam, dus ik kom op. Dus ik loop door het gordijn, maar voor het gordijn hadden ze een monitor gezet. Voor de drummer of weet ik veel wat. Dus ik gewoon voem, over die monitor. Gewoon vlak op de grond, man. Ja, ja, ja. Goeie opening, toch?
Oh.
Ja, pijn. Spelen met pijn. Met zo op je scheenbeen zo. Proberen. Negeren.
En het publiek waarschijnlijk denken, ja, dat heb je van tevoren bedacht. Stuk, dat je dit
ja, dat doet hij altijd. Met die stomme monitor. Ja. Goh, man. Kijk, ik dacht toen ik naar hier kwam, dacht ik van, ja, wat moet ik vertellen nou, Wouter? Ik heb nooit slechte optredens. Maar... maar als ik daar dan over nadenk, ben je van, fuck, zoveel shit dat ik al gedaan heb.
Het troost je, dat is wat alle gasten voor je ook hebben gedacht.
Oké. Okay.
En heel veel mensen, daar zakt het ook weg. En daarom zeg ik ook altijd, je hoeft het echt niet voor te bereiden. Het komt altijd...
Oh ja, nee, voorbereiden doe ik zeker.
Vanzelf alweer boven. Dat mensen denken, oh fuck, dat heb ik ook nog gedaan. Mm-hmm. Oh ja, daar ben ik ook nog geweest.
Ja.
Want zeker dat soort shows zakken natuurlijk snel weg. En ja. Zeker naarmate je verder in je carrière bent en er gewoon veel meer leuke shows tussen zitten.
Ja.
Maar er zitten eentje waar ik ook wel benieuwd naar ben, ook omdat ik weet dat veel comedians hem gedaan hebben. Heb jij ooit de show gedaan in Burgst op een zondagochtend om 11 uur?
Oh, ochtenden zijn verschrikkelijk. Ik ben iemand, ik werk s'nachts, dus nadat ik op... Allee, ik werk s'nachts, ik werk s'avonds, dus ik vergelijk het gewoon met iemand die om 4 uur stopt met werken. En die gaat ook niet onmiddellijk in zijn bed kruipen, dus ik doe nog iets leuks. Hey, ik kan iets drinken of kan er naar iemand gaan praten of zo. En dat duurt dan wel zo lang. En als ik dan toevallig, want meestal is dat zondag, ontbijtshows. En dat zijn mensen die vinden dat leuk. Die denken van, oh, wij staan altijd vroeg op. Dus heel de wereld staat vroeg op. En dan kom ik ergens toe om 9 uur 's morgens om 10 uur op te treden, zo'n ontbijtshow. En zie al die blije gezichten. En al die ochtendmensen die zo denken van, we zijn al 4 uur op, laten we een croissant eten en een koffie drinken. En ben ik zo de enige die pijst van, laat mij slapen alsjeblieft. En dan sta je daar met zo'n permanente katerkop, ik weet wel, zo op dat podium. Ja, hard. Maar zo is... vechten tegen de misselijkheid. Zo. Jezus. Ja, zo'n dingen gebeuren, ja.
Oh, maar dat er ook dus meer van... Ik dacht dat er namelijk één zo'n show was in Vlaanderen, maar er zijn er meer, begrijp ik.
Nee, mensen hebben constant dat idee. Oh, wat zou leuk zijn, moesten we 's morgens een comedian uitnodigen. Comedians zijn geen mensen die 's morgens... Mijn hersenen werken nog niet 's morgens. Ik zei constant, goedenavond, maar het was ochtend.
Oh. Maar dat begint sowieso volgens mij al bij elke show die vroeger dan 6 uur 's avonds is.
Ja.
Doe ik en zie ik ook collega's allemaal...
Goedenavond. Het is namiddag, sorry. Wat en zijn... ook kinderen. Allee, er zijn ook heel veel kinderen dan aanwezig. Hè. Dus,
oh ja.
Ik heb ooit een affiche gezien, niks tegen kinderen, hè, maar kinderen, goh, ja, die hebben daar gewoon niks aan. Ik had ooit een optreden en op de affiche stond volwassenen €10... kinderen gratis. Dus iedereen had zijn kinderen mee, want het is veel goedkoper dan een babysit. En van voor op de eerste twee rijen zaten er allemaal kinderen, geschminkt als Hello Kitty. allemaal in een tent. En dat zijn dan de mensen die je ziet. Je speelt plots een kindershow over seks en relaties en kinderen hebben en naar de winkel gaan. Kinderen zeggen, ik ga nooit naar de winkel.
En hoe vind je het om zo'n show te doen? Want je zei wel, ik pas mijn materiaal een beetje aan. En je kan het natuurlijk doen qua toon of sommige woorden.
Jawel, ik heb ook tegen de kinderen gepraat. Ik had zo dan gezegd dat Hello Kitty dat van Japan was. En dat in een fabriek was waar ze kleine katjes in een hakselaar steken. en toen was het goed, want toen begonnen ouders hun kinderen weg te halen. Dus dat was goed. Dat was echt goed. Je moet ermee omgaan, ja.
Het gevaar vaak met kinderen in de show is dat, nou ja, in dit geval niet, maar ouders vaak zelf wel denken, nou ja, we hebben onze kinderen meegenomen, we wisten wat we zouden krijgen, maar dat andere mensen juist heel erg op slot slaan en denken, hoe, wat gaat hij zeggen, want er zitten kinderen.
Ja, maar ze zitten ook niet altijd. Als je geluk hebt, zitten ze neer. Maar kinderen zitten niet neer, die hebben allemaal zo jeuken aan poep of zo. En dan begonnen die zo rond te lopen en beginnen die zo te spelen voor het podium. Of ook heel veel, je stelt retorische vragen en dan gaan ze beginnen op antwoorden. Zo'n ding. Dan ben je van, stop het. Kom aan.
Of vind ik retorische vragen in je set is ook een hele goede graadmeter om te kijken hoe intelligent je publiek is.
Ja, 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 ja.
Want als dat daalt, krijg je ook inderdaad antwoorden op de retorische vragen.
Ja, ja, maar het kan ook leuk zijn. Als reactie op, ja, alles is leuk. In feite probeer ik toch iedere keer met alles om te gaan. Het is onze job, hè.
Ja, tuurlijk. Je moet. Ja. Wat is de leukste of opmerkelijkste reactie die je wel eens hebt gehad? Of op een retorische vraag, of op... Op andere dingen. Mensen roepen af en toe ook gewoon de raarste shit,
ja,
uit het niks.
Ja, daar moet ik over nadenken. Ik weet het niet. Misschien komt het terug.
Anders gezegd, wat je zei, ik stel wel eens een vraag gewoon omdat ik het nodig heb voor mijn verhaal of om verder te kunnen. Er is één categorie mensen en die denkt dan, we zijn bij een comedy show en als de comedian mij iets vraagt, dan moet ik iets leuks antwoorden.
Ja, ja, ja. Maar dat is niet alleen bij in comedy shows. Ik heb nog een hele periode gehad dat mensen mij benaderen als ze met mij spreken en dat ze denken van, David spreekt de taal van de comedy. Dus ik zal het ook doen. Alsof dat ik zo bij een Antwerpenaar zo een Antwerps accent begin te doen.
Ja, ja, ja.
Dat die zo alleen maar in mopjes tegen mij praten. Dat ik denk van, kerel, ik ben ook maar gewoon iemand. Het is niet alleen comedy in mijn leven.
Nee, altijd afgesloten met de supervriendelijke, die mag je gebruiken.
Ja, die mag je gebruiken. Ja. Onlangs, ik ben naar Alcatraz Festival geweest, zo'n metal festival. Ik ben niet echt aan metal, dat is niet mijn ding, maar ik heb een nieuw lief en die is soort van metal, dus ik ga mee, ik doe alsof. En goed, maar ik heb de metal uit mijn oren mogen kuisen, nog twee dagen later. En daar kwam ook iemand naar mij en die zei van, je moet mijn naam gebruiken in mijn show. Ik wil dat je mijn naam in je show gebruikt. Dan denk ik, hoe pas ik dat daarin dan? Wat moet ik dan zo... Ja, geen idee, waarom?
En complete terzijde en los van de podcast. Glenn Wool, geweldige Canadese comedian. Treedt ook wel eens op in Nederland en in Vlaanderen. Ga die zien als je de kans krijgt. Ik heb ook een aflevering met hem opgenomen. Maar die heeft op een gegeven moment een grap. Dat hij bij de douane staat. En dat een douanier zegt, I've got a joke for you. Oké. Okay. Why do pedophiles always... what's a good thing about pedophiles around schools? So, I don't know. They always respect the speed limit. And then he followed it up with, you can use that. And I said, how the hell am I going to crowbar that joke into my act? En dan staat die verschrikkelijk arrogante zaal in te kijken.
Prachtig toch. Dat is wel geweldig, hè? Ja, dat is wel goed. Het is heel meta ook. Dat is goed.
Ja. Ik ga het eruit knippen.
Nee, maar ik was aan het einde en ik dacht van inderdaad, fuck, dat is een goede manier om dat erin te krijgen.
Ja, ja, ja.
Fuck.
Want behalve, ja, zo'n naam ook. Hoe heette die trouwens?
Claudia Valken.
Kijk, Vink.
Hup.
Bij deze.
Hoor je mij, Claudia? Ik heb het gebruikt.
Het zat niet in de show, het zat in de podcast. Maar je bent, ja. En dan krijg ik een factuur omdat die naam gebruikt is.
Ja, daar had ze niet op toegestemd.
Zijn er shows waar je ondanks corona de afgelopen anderhalf jaar aan terug hebt gedacht en van dacht, oké, het is kut dat we nu niet kunnen spelen, maar ik ben blij dat ik niet meer naar deze plek of dit type show hoef.
Ik had het erover met Joost van Heften. Ik ben iets gaan eten bij hem onlangs. Je had kip gemaakt. Iemand op de markt had kip gemaakt en hij was gewoon aan de markt geweest om die kip te kopen. Maar het
ik
was
wil
wel
zeggen,
lekker.
Want Joost van Heften kan fantastisch zelf kip maken.
Ja, maar
dus
die was eigenhandig zijn eigen dak aan het vernieuwen. Dus met dakpannen en alles, fantastisch. Maar waarom ging ik dit nu vertellen? Waarover ging het, was de vraag? Ja. Ik ben rap afgeleid. Als ik moet ergens naartoe terugkeren, ik denk, ik ben een zigeuner in mijn hoofd. Ik ga altijd maar verder en als ik moet terugkeren, dan lukt het mij niet.
Wat een vrij essentiële
karaktertrek
is voor op het podium. Om te kunnen meanderen en terug te komen.
Ja, ik weet het, maar ik doe dat nooit. Omdat het me niet lukt. Dus, het ging over het feit, hij zei... Dat niet leuk is om naar hier of daar te gaan.
Ja.
Ja. En hij zei net hetzelfde. Ik zei van, in die corona had ik zo twijfel van, fuck, wil ik dit nog wel doen? Maar ik zat lang thuis, heel lang thuis. En ik dacht, eigenlijk is het ook wel fijn om thuis te zijn.
Ja.
En toen dacht ik van, moet ik nog echt 2 uur in de auto naar Limburg bijvoorbeeld, Meeuwen-Geruitrode, om daar dan toe te komen en dat er dan zo 20 personen zitten in een jeugdhuis, heb ik daar nog zin in? Dat was mijn vraag, dat ik mezelf stelde. En er is een hoest in het publiek. Nee, dus dat was het. En ik dacht ook van, maar nu ondertussen heb ik er weer meer zin in, maar dat was even toch dat ik moest weer in die routine geraken om overal naartoe te rijden. Want het is niet alleen in de auto is niet zo leuk.
Nee.
Nee.
Nou ja, en de heenweg is nog één ding. Want dan heeft de avond nog de belofte in zich van een hele toffe show te worden.
Ja.
Maar je hebt ongetwijfeld ook shows gehad dat je dus vanuit Vlaams Limburg 2 uur terug moet rijden.
Ja.
Met net een kutshow achter de kiezen.
Ja, maar het leuke, er is een moment geweest en dat was toevallig dat we... Ik stopte altijd bij het tankstation van Kalken. En om een of andere reden deden... Heel stel comedies dat. Dat was de zaterdag of de vrijdag dat ik stopte aan Kalken en daar zat altijd een andere comedian die ook zo koffie aan het drinken was. En dan precies vrachtwagenchauffeurs. En dan hadden we even een gesprek, deden we onnozel en gingen we weer weg. En dat was leuk. Maar voor alleen in de auto te zitten is wel saai. Ik denk dat ik ben nu meer en meer aan het kijken ook. Ik wil zo een zaal kopen waar ik zelf comedy kan organiseren. Dat die comedies maar naar mij moeten komen. Dat ik gewoon thuis kan blijven. Is dat niet leuker? En als ik dan even naar Kalken wil, dan pak ik mijn auto en rijd ik naar het tankstation en ben ik terug.
Kan je er alsnog heen?
Ja.
Stel, hè, je hebt je eigen zaal, je kan je eigen comedyclub of theater of hoe je het noemt wil beginnen. Wat zijn de dingen die je daar zeker goed gaat organiseren, omdat je ze in de afgelopen 20 jaar heel slecht hebt meegemaakt?
De zorgen voor de comedian, sowieso. Dat hij zich op zijn gemak voelt. Of zij. Hè, of
hen.
Hen, of wat er nu ook allemaal aan de hand is. En,
een vegalist.
Ja, bijvoorbeeld. En goed geluid, goede belichting ook. Ik heb hier al eens in een zaal gezeten en ik kijk naar een comedian en staat zo... Het licht is zo slecht, zoals hier bijvoorbeeld, dat je zin hebt om zo... Dat je denkt van, maar ik zie het niet.
Ja.
En dat is niet leuk. Je wil dan dingen goed gelicht zijn. En zo'n dingen zeker, ja. En het is ook leuk de dag van vandaag om de mensen ook iets te geven, dat de avond compleet is. Weet je wel, dat ze daar ook iets kunnen eten of dat ze iets speciaals, ik weet het niet. Ja. Zoiets. Het is maar een idee hoor, het is niet dat ik volgende week start en dat het een slecht plan gaat zijn. Hè.
Nee, ik moet
er nog over nadenken, man.
Nee, maar het is natuurlijk, je hebt 20 jaar lang speel je en maak je van alles mee. Ja. En bijvoorbeeld met licht...
Wat ik niet ga doen is het woord van de voorzitter. Dat is absoluut zeker. Komt er niet in. Ja, daar.
Heb je, laatste vraag denk ik, want bijvoorbeeld met dat licht, heb je wel eens meegemaakt dat je ergens aankomt, je ziet dat het licht is slecht gesteld, het licht is niet fel genoeg, je gaat naar de technieker van dienst en je zegt, oei, dat licht, kunnen we daar wat mee doen?
Het probleem is, dus de bedoeling is dat we zo soundchecken en zo. Maar ik zie dan bands en die zitten daar dan een uur. One. Maar ik denk dan, what the fuck zijn die aan het doen, man? Al wat ik kan doen is praten in de micro en zeggen van, oké, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Alles in orde. Ik ben zo'n slechte soundchecker. En ik let dan ook, want meestal is het licht, ik vergeet het dan over na te denken of doen ze het licht aan, tonen ze hoe het zal zijn. Het is maar op het moment dat ik er sta, dat ik denk, fuck, er is iets fout. Ja, mooi ja, zo is het. Hè.
Zo ja, is het al 20 jaar. En het vermijdt, gelukkig voor jou, de confrontatie met techniekers die beweren, nee hoor, dit is hoe we het licht altijd doen. Dit is prima zo.
Ja. Ja, eigenlijk zijn techniekers nog de liefste mensen allemaal. Ik zeg het omdat Davy daar zit en dat is een technieker. Nee. Eigenlijk, ik probeer... Maar vroeger, ik was vroeger nogal bedeesd. En het kon zijn dat ik ergens toe kwam. En daarom ook ben ik begonnen met de duo. Omdat ik zelf niks wilde. Ik was voor de kerel en ik zat van achter. En de andere deed allemaal de gesprekken en de woorden. Maar ik heb geleerd van kerel... Praat eens met de mensen. Weet wel, spreek. En nu ben ik ook wel iemand die eerder zo vraagt van hey, is dat in orde of ga je dat voorzien? Of als het iets scheelt, dan zeg ik het gewoon. Het is allemaal niet zo erg. Maar het is West-Vlaamse mentaliteit. West-Vlamingen, wij zijn opgeroepen om zo angstig te zijn voor Jezus en niks te zeggen. Anders krijgen we slag of weet ik veel wat. Maar dat is allemaal achterwege. Dus nu zeg ik als het iets scheelt. Zo bijvoorbeeld dat dit licht op geen klote trekt.
Er is ook feitelijk geen licht.
Er is geen licht, nee. Maar alles is oké, het is toch gezellig.
Precies. Ja. Maar ik denk dat het invallen van de duisternis ook een heel mooi moment is om af te ronden. Dus heel erg bedankt, David Galop.
Hey, dank u wel, graag gedaan. Merci wel. Dank u.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!